Goedemorgen gemeente, mijn naam is Wim Konnehoor. Namens de kerkenraad heet ik u van harte welkom in deze dienst waarin dominee Stijn van de Woude uit Mansveld voorgaat. Organist vanmorgen is Gert Oldebeuving, lector is Anneke van Elvoort, koster is Wijnand Stuyper en de opname wordt verzorgd door Peter de Bruin. De bloemengroet gaat vandaag naar mevrouw Geertje Vink in Tolwijk. Op woensdag 9 april is er een kinderdoemiddag met als thema Zoekend naar Pasen. De kinderen zijn vanaf 14 uur welkom in het anker en opgeven kan nog steeds bij Els Verhaard. Volgende week zondag, Palmzondag, vindt 's avonds voor de vierde keer de Steense Passion plaats in de Remigiuskerk. Voorafgaand komen we eerst om 19 uur bij elkaar in de katholieke kerk en vertrekken van daaruit naar de Remigiuskerk. Daar begint om 19:30 de Passion. Er doen weer veel zangers en muzici uit de omgeving mee. Meer informatie krijgt u bij de uitgang van deze dienst. Hierbij wordt u van harte uitgenodigd. Eerste paasdag begint om 8:45 het paasontbijt. U kunt zich hiervoor opgeven via het aanmeldingsformulier achterin het anker. Na de dienst kunt u uw gave geven voor de diaconie in de plaatselijke kerk. De uitgangscollecte is bestemd voor het missionair werk. Met het landelijk event, de Passion, komt het paasverhaal bij miljoenen mensen binnen. Daarom biedt de Protestantse Kerk rond deze uitzending diverse initiatieven aan, bijvoorbeeld het Passionpakket voor buurtbewoners in buurthuizen. Dank aan alle vrijwilligers die hard gewerkt hebben om de kerk weer fris en fruitig te laten zijn, zodat we op... Bij voorbaat dank. Ja. Ik dacht ook dat hij klaar was hoor. Nee. Zodat we op zondag 13 april Palmzondag in de Remigiuskerk kunnen kerken. De dienst begint om 10 uur en dominee Hubertien Oosterijk zal dan voorgaan. Ik steek nu de tafelkaarsen aan het licht van de paaskaars. We wensen u een goede dienst en ik wil u vragen te gaan staan. Thank you.
Aan het begin van onze dienst spreken wij uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. We komen hier op zondag bijeen, aan het begin van een nieuwe week eigenlijk, maar ook met de ervaringen van afgelopen week die ons hebben bezighouden. Alle dingen op het nieuws die we hebben gehoord of gezien, dingen op de eigen omgeving waar we ons misschien zorgen om maken. En om geestelijk open te worden en rustig willen we die voor God brengen in ons gebed om ontferming. Laten wij God daarom om ontferming aanroepen voor het lijden in de wereld, want zijn liefde voor de schepping kent geen grenzen. Wij bidden God vanwege mensen die lijden, vanwege mensen met honger, terwijl anderen veel te veel te eten hebben. Vanwege plekken waar arme mensen moeten bedelen, terwijl rijken steeds meer schatten vergaren. Wij bidden God vanwege gevangenen die aan hun lot worden overgelaten. Vanwege plekken waar vluchtelingen worden weggejaagd. Of waar mensen met een achterstand geen eerlijke kansen krijgen. Wij bidden God voor mensen die gaan voor een leven in eenvoud. Voor hen die hun geloof in Jezus delen op plaatsen waar geloof verdacht is of verboden. We bidden voor hen die hoop nodig hebben in een donkere wereld. Hoor ons God, zo bidden wij zingen. Laten we, voordat we zo samen gaan luisteren naar de verhalen van God en mensen, samen bidden om de inspiratie van Gods geest. God, u die ons niet teleurstelt, laat ons zien dat u aanwezig bent in onze levens en op deze zondag als wij samenkomen rond uw woord, als wij u roepen en vragen om kracht en inspiratie. Schenk ons uitzicht op de wegen die wij gaan, en doe ons ervaren in dit uur hoe u met ons bent, in deze 40 dagen en heel ons leven lang. Amen. Dan is het nu tijd voor de kinderen om naar kinder 19 te gaan en met jullie eigen project verder te gaan. En daar zingen we, als het goed is, ook nog een projectlied bij.
Wij hebben weer een poster met een bril. En daar gaan wij zo in onze eigen ruimte kijken wat daarachter stop zit, wat voor verhaal erbij hoort. Maar voordat we erheen gaan, zingen we nog even met z'n allen het projectlied.
Here's the sound of the Lord.
Veel plezier en tot zometeen. Luisteren wij dan naar onze lezingen.
Ezechiël 37, vers 1 tot 14. Een dal vol beenderen. Ik werd opnieuw door de hand van de Heer gegrepen. Zijn geest voerde mij mee en hij zette mij neer in een dal vol beenderen. Ik moest er aan alle kanten omheen lopen en zo zag ik dat er verspreid over het dal heel veel beenderen lagen, die helemaal waren uitgedroogd. De Heer vroeg mij: Mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen? Ik antwoordde: Heer, mijn God, dat weet u alleen. Toen zei hij: Profeteer en zeg tegen deze beenderen, dorre beenderen, luister naar de woorden van de Heer. Dit zegt God de Heer: Beenderen, ik ga jullie adem geven, zodat jullie tot leven komen. Ik zal jullie pezen geven, vlees op jullie laten groeien en jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie adem geven, zodat jullie tot leven komen. Dan zullen jullie beseffen dat ik de Heer ben. Ik profeteerde zoals mij was opgedragen. En zodra ik dat deed, hoorde ik een geluid en klonk een geruis van bossen die naar elkaar toe bewogen en zich aaneenvoegden. Ik zag pezen zich aanhechten en vlees groeien. Ik zag hoe er huid over de bossen heen trok, maar ademen deden ze nog niet. Toen zei hij tegen mij: Profeteer tegen de wind. Profeteer, mensenkind, en zeg tegen de wind: Dit zegt God de Heer. Kom uit de vier windstreken, wind, en blaas in deze doden, zodat ze weer gaan leven. Ik profeteerde zoals hij mij gezegd had, en de lichamen werden met adem gevuld. Ze kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan, een onafzienbare menigte. En hij zei tegen mij: Mensenkind, deze beenderen zijn het volk van Israël. Het zegt: Onze botten zijn verdord, onze hoop is vervlogen, onze levensdraad is afgesneden. Profeteer daarom en zeg tegen hen: Dit zegt God de Heer. Mijn volk, ik zal jullie graven openen. Ik laat jullie uit je graven komen en ik zal jullie naar het land van Israël brengen. Mijn volk, als ik je graven open en jullie uit je graven laat komen, zullen jullie beseffen dat ik de Heer ben. Ik zal jullie mijn adem geven, zodat jullie weer tot leven komen. Ik zal jullie in je eigen land laten wonen en jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben. Wat ik gezegd heb, zal ik doen. Zo spreekt de Heer. Tot zover.
Thank you.
Predikant is veel improviseren, dus even kijken, we lezen uit de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 8, dan de vers 5 tot en met 11. En daarna zingen wij lied 816, de versen 1, 2 en 4. Leven door de geest. Wie beheerst wordt door het aardse, streeft aardse zaken na. Maar wie beheerst wordt door de geest, streeft na wat de geest wil. Het aardse streven leidt tot de dood. Maar het streven waartoe de geest aanzet, leidt tot leven en vrede. Het aardse streven staat vijandig tegenover God. Want het onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. Wie beheerst wordt door het aardse, kan God niet behagen. U daarentegen wordt beheerst door de geest, want de geest van God woont in u. Iemand die de geest van Christus niet heeft, behoort Christus ook niet toe. Als Christus echter in u leeft, is uw lichaam weliswaar door de zonde ten dode opgeschreven, maar de geest schenkt u leven, omdat u door God rechtvaardig bent verklaard. Want als de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. Evangelielezing bevestigen wij met het zingen van acclamatie 339a. U komt de lof toe. Lezing uit het Heilige Evangelie naar Johannes. Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Bethanië. het dorp waar Maria en haar zus Martha woonden. Dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd. De zieke Lazarus was haar broer. De zussen stuurden iemand naar Jezus met de boodschap: Heer, uw vriend is ziek. Toen Jezus dit hoorde, zei hij: deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Toen Jezus op die plek aankwam, hoorde hij dat Lazarus al 4 dagen in het graf lag. Bethanië ligt dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer 15 stadie. En er waren dan ook veel Joden naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten na hun broer gestorven was. Toen Martha hoorde dat Jezus onderweg was, ging ze hem tegemoet, terwijl Maria thuis bleef. Martha zei tegen Jezus: als u hier was geweest, Heer, zal mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. Jezus zei: je broer zal uit de dood opstaan. Ja, zei Martha, ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan. Maar Jezus zei: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat? Ja, Heer, zei ze. Ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zal komen. Na deze woorden ging ze terug. Ze nam haar zus Maria apart en zei: de Meester is er en hij vraagt naar je. Zodra Maria dit hoorde, ging ze naar Jezus toe, die nog niet in het dorp was, maar op de plek waar Martha hem tegemoet was gekomen. Toen de Joden die bij haar in huis waren om haar te troosten, Maria zo haastig zagen weggaan, liepen ze achter haar aan, want ze dachten dat ze naar het graf ging om daar te weeklagen. Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. En ze zei: als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden en hij ergerde zich. Diep bewogen vroeg hij: waar hebben jullie hem neergelegd? Ze zeiden: kom maar kijken, Heer. Jezus begon te huilen en de Joden zeiden: wat heeft hij veel van hem gehouden? Maar er werd ook gezegd: hij heeft de ogen van een blinde geopend. Hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen. Weer ergerde Jezus zich. Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening. En hij zei: haal de steen weg. Martha, de zus van de dode, zei: maar Heer, de stank, hij ligt er al 4 dagen. Jezus zei tegen haar: ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft. Toen haalden ze de steen weg. Daarop keek hij omhoog en zei: Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. U verhoort mij altijd, dat weet ik. Maar ik zeg dit ter wille van al deze mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt. Daarna riep hij luid: Lazarus, kom naar buiten. De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders: maak de doek er los en laat hem gaan. Gemeente van Christus. Jullie worden getrakteerd, zag ik, want dit is de tekst die vorige week ook werd gelezen, zag ik. Maar op zich is dat geen probleem, want volgens de Joodse traditie zijn er minstens 70 uitleggen mogelijk bij iedere tekst in de Bijbel. Dus zelfs al zou je nog een jaar verder gaan, dan ben je nog niet klaar met deze tekst. En bovendien zal ik het waarschijnlijk heel anders uitleggen weer dan mijn collega afgelopen week. In ieder geval, aan het begin van onze dienst zongen wij een psalm, psalm 43. De psalmist bidt tot God in die psalm om beschermd te worden tegen een tegenstander die liegt en bedriegt, die laat wat goed is om te doen en doet wat je zou moeten laten. Je zit altijd een beetje met vertalingen in de Bijbel en je kunt deze tekst ook op vele manieren vertalen. Maar in de brontekst wordt er niet zozeer gesproken over een volk dat tegen een tegenstander strijdt, maar over een man of een mens. Psalmen hebben vaak een dubbele bodem, net als heel veel andere teksten in de Bijbel. Die gaan over strijd. Strijd tegen een fysieke tegenstander, bijvoorbeeld een naburig of vijandig volk, maar ook een innerlijke strijd, een persoonlijke strijd, met de stem in jouzelf. De stem die je af en toe influistert wat je het beste zou kunnen doen. Maar ook diezelfde, misschien wel een andere stem in jou, die je soms in verwarring brengt. De oude mens die volgens Paulus met Jezus gekruisigd moest worden, wil je een nieuw leven leiden. De psalmist bidt God om recht en bijna op een juridische advocaat manier vraagt hij: vecht voor mijn zaak, God, en doe mij recht. Wees voor mij een pleitbezorger. Leer mij mijzelf kennen. Maar ja, hoe vecht je tegen jezelf? Hoe ga je om met de gebreken en imperfecties, misschien kleine onhebbelijkheden, die bij je horen omdat je simpelweg een mens bent? Hoe leef je in een gebroken wereld waar het koninkrijk van God nog niet is aangebroken? Niet alleen deze tekst, maar een groot deel van de psalmen en personen in de Bijbel die stellen deze vraag. Hoe moet je je als mens neerleggen bij datgene wat onvermijdelijk is? En wat ligt nou eigenlijk binnen jouw controle als mens? Hoe ga je om met datgene wat dan niet binnen jouw bereik ligt, als je onbekend terrein ingaat? Er zijn veel dingen die we in ons leven als mens wel kunnen beslissen, waar we wel voor kunnen kiezen. Maar er zijn een aantal zaken waar we absoluut niets over te zeggen hebben. De meest fundamentele daarvan zijn misschien wel dat we bestaan en dat we ooit ophouden met bestaan. In het visioen van de profeet Ezechiël vraagt God aan de profeet, terwijl ze in een dal vol met overblijfselen van mensen staan, zouden deze beenderen nog tot leven kunnen komen? Het normale antwoord zou natuurlijk zijn, nee. Tenminste, niet op de manieren die binnen onze macht als mens liggen. De profeet laat de vraag dan ook wijselijk onbeantwoord. Heer God, dat weet alleen u. Voor sommigen is de dood een onwelkome gast die veel te vroeg aanklopt. Voor anderen weer veel te laat. Voor anderen is het leven op een gegeven moment afgerond. Maar voor vrijwel iedereen komt de dood op een onbekend moment. En dat is misschien ook maar goed. Want doordat we als mens ooit sterven, worden we gedwongen om na te denken over het leven. Sommige mensen maken bijvoorbeeld een bucketlist. Een lijst met de dingen die je wil doen voordat je de bucket kickt. In het Engels betekent dat zoiets als voordat je onder een aantal plankjes ligt, zeg maar. Anderen vinden levensgeluk in de simpelheid van het alledaagse bestaan. Maar dat de dood eigenlijk ieder mens fascineert, dat is ontegenzeggelijk. We zien het ook in de ontelbare sprookjes die we elkaar en onze kinderen vertellen. Waarin we bijvoorbeeld horen over een mens die onsterfelijkheid najaagt. Door ergens een geheim elixir te vinden. Naar de woonplaats van goden te reizen. Op zoek te gaan naar een mysterieuze bron van eeuwige jeugd. Maar in eigenlijk alle gevallen, in alle sprookjes, blijkt de persoon in het verhaal het gestelde doel uiteindelijk niet te bereiken. Maar leert hij of zij juist dat de begrensdheid en eindigheid van ons leven hetgeen is dat ons tot echte mensen maakt. Het is alsof we onze eigen fascinatie en angst voor de dood proberen te kalmeren met verhalen over onszelf. Over de conclusie dat de mens niet gemaakt is om hier op aarde eeuwig te leven. Ik ben zelf een groot fan van een Britse schrijver, C.S. Lewis. Misschien voor de theologische boeken niet bij iedereen bekend, maar misschien wel bekend als de schrijver van de Narnia-boeken. Over de heks, de kleerkast en de leeuw. Een prachtig boek, maar een ander boek wat ik ook zeker iedereen zou willen aanraden is zijn boek Mere Christianity, Onversneden Christendom in het Nederlands. In dat boek schrijft hij, als er in mij een verlangen is dat niets in deze wereld kan bevredigen, dan is de meest logische conclusie dat ik gemaakt ben voor een andere wereld. Het is waarschijnlijk dat aardse zaken nooit bedoeld zijn om dit gevoel te bevredigen, om dat gevoel tot leven te wekken, hongerig te maken naar dat waar het werkelijk om gaat. Een honger en een dorst dat niets van deze wereld zal bevredigen, maar waar we toch graag mee bezig zijn. Het is alsof we hier op aarde al verlangend uitkijken naar de eettafel van de hemel, waar de meest heerlijkste gerechten staan uitgestald. Het is al fijn om naar dat feestmaal te kijken, en je probeert je voor te stellen hoe het zal smaken. Een verlangen dat zich blijkbaar uitstrekt over de grenzen van de dood heen. Voor veel mensen, zeker in onze tijd, is de dood iets waar ze vaak pas mee te maken krijgen als iemand een in hun directe omgeving overlijdt. En dat kan soms lang duren. We leven langer dan ooit in de menselijke geschiedenis. We weten met medicijnen en zorg het leven lang te verlengen. Maar of het uitstellen van de dood ons leven in zichzelf ook rijker maakt, is nog maar de vraag. In ons streven om te genieten van ieder moment dat ons gegeven is, in een tijd van relatieve vrede, al is dat ook aan het wankelen, hebben we als maatschappij de dood zo ver teruggedrongen dat zelfs de kerkhoven aan de randen van steden zijn komen te staan. Je moet de dood bijna opzoeken wil je ermee te maken krijgen. In tegenstelling tot de kerkhoven die vroeger rondom de kerk in het midden van de stad of het dorp stonden. Normaal werd de dood natuurlijk nooit. Maar veel mensen liepen langs de dood in het alledaagse leven. En iedereen wist, de doden leven misschien niet meer, maar ze zijn nog wel bij ons. En daar liggen ze. Ze zijn onderdeel van ons leven en niet alleen een teken van de eindigheid daarvan. In het Bijbelse tijden was dat niet anders. Jezus hoort dat zijn vriend en halfbroer Lazarus doodziek is. Maar in plaats van zich te haasten, blijft hij nog 2 dagen waar hij is. De leerlingen gaan met hem mee, maar zien het eigenlijk niet zitten om terug te gaan naar Judea. Die plek is voor hen inmiddels een gepasseerd station. Ze zijn daar eerder met ruzie weggegaan. Dus hoe zullen de mensen reageren als ze Jezus weer zien? Met zijn stokende verhalen en irritante vergelijkingen. De Joden wilden u stenigen en nu wilt u daar toch weer naartoe, zegt een van zijn leerlingen. Maar ja, spreek Jezus maar eens tegen. En mokkend gaan zijn leerlingen dan toch met hem mee. We hebben het net niet gelezen, maar de apostel Thomas eindigt de discussie met een cynische opmerking. Laten ook wij maar gaan om met hem te sterven. In de Bijbel komen we zijn tweede broer of zus niet tegen. Want dat is wat, de naam, wat zijn bijnaam is. Thomas Didymus. Tweede. Wie dat is in de Bijbel weten we niet. Maar ergens loopt iemand rond die op hem lijkt. Misschien wel iemand die zo nu en dan ook met twijfels gelooft. Misschien zijn wij ook wel iemand die op Thomas lijkt. De groep gaat op reis en op de derde dag komen ze op een bestemming aan. Daar horen ze dat Lazarus al 4 dagen in het graf ligt. Het verdriet is door de familie en vrienden nog lang niet verwerkt. En ook Jezus wordt geraakt door de situatie en moet huilen. De mensen zien verdriet en boosheid bij hem. We zien Jezus hier op zijn menselijkst misschien wel. Want hoe menselijk is dat niet? Wanneer je iemand verliest, dat je boos bent vanwege het feit dat je iemand niet meer ziet. Hoe kan het zo zijn dat hij of zij nu niet meer bij mij is? Hoe kan het zijn dat ik daar helemaal niets aan kan doen? Zelfs Jezus kan boos zijn en huilen vanwege de dood. Maar Jezus weet meer. Hij wordt geraakt, want is een mens. Maar is meer dan dat en heeft niet voor niets op zijn eigen tempo gereisd. Lazarus moet in de hitte van die tijd, die plek, inmiddels al in staat van ontbinding zijn geweest. En Martha benadrukt het nog even fijntjes. Maar Heer, de stank, hij ligt er al 4 dagen. Wie de steen voor het graf wegrolt, krijgt onmiddellijk te maken met de houdbaarheid van ons menselijke lichaam. In Ezechiël lazen we wat er zou gebeuren, zou God dode mensen weer tot leven wekken. Beenderen, ik ga jullie adem geven, zodat jullie tot leven komen. Ik ga jullie pezen geven, vlees op jullie laten groeien en jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie adem geven, zodat jullie tot leven komen. En dan zullen jullie beseffen dat ik de Heer ben. Niemand was bij Lazarus in het graf om te controleren of het echt waar was. Of dat het was wat er gebeurde. Maar als de steen voor het graf is weggerold, zien de mensen dat Lazarus de banden van de dood nog om heeft. De witte katoenen doeken, die zorgvuldig om zijn net nog dode lichaam waren gewikkeld. Waar eerst boosheid en verdriet de mensen in beweging bracht, was het nu ongeloof en blijdschap. De aanwezigen vallen nog net niet flauw van schrik, want in het Jodendom van die tijd geloofde men dat de lichamelijke opstanding zou gebeuren in de toekomst, aan het einde van de tijd. Martha noemt het nog even. Op het moment dat de wereld klaar is met bestaan en God voor een laatste keer ingrijpt, was dat nu, hier recht voor hun ogen, op die dag? Jezus leert iedereen die op die dag daar aanwezig is, dat de toekomst waar ze op hopen in hem heel dichtbij is gekomen. Het wordt gerealiseerd in iedereen die in hem gelooft. De dood als symbool voor de verstoorde relatie tussen God en mens is met Jezus definitief opgelost. En nog meer dan ze zich nu beseffen, want met dit 7e en laatste teken van Jezus, de overwinning op de dood, is de aanleiding tot zijn eigen doodsvonnis getekend. Enkele van de mensen die erbij waren, spoedden zich hierna naar de fariseeën, om hen te vertellen wat er is gebeurd. Enkele dagen later zou Jezus aankomen in Jeruzalem, bejubeld. Maar wat er daarna gebeurt, de rest is geschiedenis. Het graf is het symbool voor alles wat dood en levenloos is. Niet alleen daar waar we ons lichaam moeten achterlaten, maar ook onze hoop, dromen of idealen. Alles wat we in dit leven hebben, moeten we achterlaten aan de rand van het graf. ons diepe verlangen en levenslange zoektocht om te krijgen waar we in deze wereld geen bevrediging voor lijken te hebben, wordt in het leven, sterven en weer opstaan van Jezus eindelijk bevredigd. Het is een geheim waar we met ons hoofd simpelweg niet bij kunnen, maar waar we de waarheid van met ons hart moeten beoordelen. Het paasgeheim als bron van het christelijk geloof laat ons zien dat we als mensen moeten leven met vragen zonder antwoorden, met uitgestelde verlangens en met een mysterie dat je diep raakt om een hoopvol en licht leven na dit leven. Ik ben de opstanding en het leven, zegt Jezus tegen de aanwezigen op die dag. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. De belofte van opstanding is geen abstract concept, maar is geworteld in het fysieke, levende lichaam van Jezus. Het geloof in Christus is een geloof in de wereld, in het lichamelijke, in de opstanding van zijn lichaam. In het graf bloeit nieuw leven. Deze belofte is niet alleen te lezen in de Bijbel. Het is te zien in ieder lenteblad, in iedere knop die nog moet overgaan. Kijk naar buiten en zie het. Ons geloof is een geloof van vlees en bloed, van bloemen, bloeiende natuur en een uitbundig gedekte eettafel. Een geloof van brood en wijn, dat je kan vastpakken en proeven, en dat alles behalve zweverig is. Gemeente van Christus, bereid je erop voor, want komende weken zullen we het allemaal opnieuw meemaken, het paasgeheim, de bron van ons geloof. Dat is niet alleen toekomstmuziek, want ook vandaag roept Jezus ons als gemeenschap om hier al van te genieten, om te vieren waar we op hopen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Zingen wij lied 647 voor mensen die naamloos.
Thank you.
Laten wij samen bidden. Eeuwige God, U die leven geeft en hoop brengt waar wanhoop dreigt. Wij danken U voor Uw aanwezigheid in onze wereld, te midden van gebrokenheid en onzekerheid. Wij danken U voor mensen die bruggen bouwen, die zich inzetten voor gerechtigheid en vrede. Voor wie zorgen voor anderen, dichtbij en ver weg. En voor hen die blijven hopen tegen de stroom in. Wij danken U voor de aarde die U ons gaf en waar wij mogen leven. Voor de lente die overal te zien is. Voor het zaad dat ontkiemt. En waarin wij Uw belofte van nieuw leven weerspiegeld zien. Wij danken U daarom voor dit alles, God van het leven. Wij bidden God voor deze wereld, die recht en vrede nodig heeft en snakt naar genezing. Wij bidden voor mensen die leven in oorlogsgebieden, of voor mensen die van daaruit moeten vluchten. Voor hen die achterblijven in angst en onzekerheid. We bidden voor politieke en militaire leiders, dat ter wegen van vrede zoeken, dat macht niet belangrijker wordt dan gerechtigheid. We bidden voor hen die rouwen, voor wie iemand verloren hebben. We bidden voor mensen die daardoor geen toekomst meer zien. Die vanwege het verlies van een geliefde niet meer weten wat ze moeten doen. Zend uw geest, God, en raak harten aan. Laat vrede groeien, de wereld waar strijd is. En soms, God, als we in de wereld rondkijken, lijken de problemen zo groot dat we er als klein mens maar weinig aan kunnen doen. We willen ook dichter bij huis kijken, voor alle die gebukt gaan onder kleine zorgen, of grote zorgen hier in de omgeving. We bidden voor hen die onzeker zijn over de toekomst, door stijgende kosten, door banen die verdwijnen, door de druk van het dagelijks bestaan. Voor hen die de aarde willen beschermen, maar zien hoe zij wordt uitgeput en vervuild. We bidden voor mensen die zich eenzaam voelen, omdat het leven harder lijkt te worden, omdat niemand in hen omgeving een luisterend oor aan hen biedt. Laat ons licht zijn voor elkaar, God, en laat ons delen waar we kunnen. Laat ons hoop brengen waar wanhoop is. God van nabijheid, wees bij hen die U zoeken. En wees bij hen die U niet kunnen vinden. En God, soms zijn er ook dingen waar we ons druk om maken, waar we zorg om hebben. Vragen waar we niet direct een antwoord op hebben. Dingen die ons aan het hart gaan, maar waar we weinig aan lijken te kunnen doen. Die dingen willen we voor u brengen, God. En in de stilte van dit moment delen we daarom met u wat er in ons omgaat. Hoor onze gebeden, God. Wij samenvatten in dat ene allesomvattende gebed dat Christus ons zelf heeft geleerd. Onze Vader. Wachten even tot de kinderen terug zijn. Die zijn klaar volgens mij, want volgens mij hoort het.
Ik wil even aankondigen, de kinderen komen eraan, maar niet schrikken als jullie ze zien. Kom maar jongens. Oh, kom hier maar eens voor staan. Ja, maar even zien op hoe die was. Want we hebben een verhaal gehoord. Misschien hebben jullie net de bril gezien. De groene bril. Want we hebben een verhaal gehoord over de verloren zoon. En de zoon die thuis bij zijn vader hard bleef werken. En die zag toch wel groen van jaloezie. Toen dat grote feest voor zijn broer gegeven werd. En we hebben het over gehad, als je groen ziet van jaloezie, zag je er dan mooi uit? Nee hè? Laat maar zien, gelukkig hebben jullie ook een andere kant. Draai je maar eens om. Ja, laat het maar zien zo. Zo zien we er toch echt prachtig uit met een lachende mond en helemaal mooi eruit zien. En we hebben er nog twee, de twee oudsten, die zouden eigenlijk een andere kinderkerk, tienerkerk hebben vandaag. Ging om wegens omstandigheden niet door. Zij hebben een mooie bril versierd. En wat voor pubers heel belangrijk is, is het thema samen. En social media hebben ze ook ermee gecombineerd al. Maar die hebben samen een mooie gekleurde bril gemaakt. Dus bij deze.
Jullie mogen komen zitten, jongens.
Zingen wij dan ons slotlied, lied 547, met de boom des levens.
Met de boom des levens.
Dan op weg gaan als mensen die God heeft geroepen om getuigen te zijn van de liefde en de gerechtigheid van de hemel, bakend van licht en tekens van verandering, want daaruit bestaat Gods koninkrijk. Mogen God jullie zegenen en beschermen. Mogen God het licht van zijn gelaat over jullie doen schijnen en genadig zijn. Mogen God jullie zijn gelaat toewenden en vrede geven.
Amen.